De tweede grote prijs van het jaar en de Max Verstappen-show gaat gewoon door. Hij domineerde opnieuw, ook in Saoedi-Arabië, zowel in de kwalificaties als in de race. En ja, ondanks het sportieve succes blijft het wel rommelen bij Red Bull. Er is een nieuwe aflevering gekomen in de soap opera rond Christian Horner. Maar voor een keer was het sportieve toch iets belangrijker dit weekend. Daar werd meer over gepraat en ook wel terecht. De meeste aandacht ging naar een jong gast van 18 jaar die onverwacht zijn debuut mocht maken, Oliver Bearman. En dat mocht dat dan ook eens doen voor een team als Ferrari. De op twee na jongste debutant ooit voor een team als Ferrari. Sam de Jonge, heeft het indrukwekkend gedaan eigenlijk, hè?
Super indrukwekkend. Hè? Vanaf het eerste moment dat hij in die auto stapte, wat eigenlijk een van de laatste momenten was voor Quali, FP3. Laatste vrije training en dan in het diepe worden gegooid, uit de Formule 1, Formule 2 paddock worden gehaald, waar je dan de polepositie neerzit, dus met je hoofd daar. En dan bij een van de grootste Formule 1 teams uit de historie van de Formule 1 stappen en daar dan zo'n job doen, dat is heel indrukwekkend.
En daar eigenlijk ook je Formule 2 seizoen ergens voor hypothekeren, om die kans te grijpen.
Ja, absoluut. Maar natuurlijk, als Ferrari belt, dan moet je springen. En ik denk dat die ene race nu heeft veel meer voor zijn carrière gedaan dan hij ooit kan bewijzen in de Formule 2. Dus absoluut de juiste keuze.
Mark Goossens zit er ook bij vandaag. Dag Mark, welkom.
Hallo.
Welk gevoel hou jij over aan het debuut van Oliver Bearman?
Well, ik denk dat ik me kan aansluiten bij hetgeen dat Sam zegt. Hè. Als je zit zo in de focus voor die Formule 2 race, titel, net de pole gepakt. En dan krijg je die kans. Dat is een kans die zich nooit twee keer voordoet. Niet bij Ferrari, ook niet bij een ander team. Dat is een once-in-a-lifetime opportunity. En hij doet het dan ook nog goed. Hè. Hij rijdt die free practice, was heel goed. Zijn eerste kennismaking, qualifying, maakt hij een foutje. Maar ook daar, dat je ziet dat hij toch gaat proberen, dat hij toch die limieten gaat opzoeken van de auto en van de baan met dat soort auto's. En ja, denk ik dat we niet anders kunnen zeggen als een super positief weekend voor hem.
Dan debuteren in de Formule 1, dat is al een uitdaging. Debuteren op je 18e, dat is een extra laag. Debuteren voor Ferrari, dat is nog een extra laag. En dan zeker in Saoedi-Arabië. Ja, het zijn wel waanzinnige omstandigheden voor zo'n jonge gast om voor het eerst in een Formule 1-auto een kwalificatie en een race te rijden.
Ja, absoluut. Hè. Je haalt het aan, het circuit op zich. Het is een stratencircuit. Al dan niet, hè, maar toch, de muur staat er vlak langs. Ja. Absoluut geen ruimte voor fouten. En aan dat soort snelheden, nog eens in het donker ook nog met kunstlicht. Dus ja, het zijn allemaal factoren die meespelen, maar heeft het gewoon perfect ervan afgebracht, als je mij vraagt.
En dat Ferrari-aspect. Het was de eerste debutant voor Ferrari in meer dan 50 jaar. Dat zegt eigenlijk al heel veel.
Ja, absoluut. Maar oké, dat is ook wel een beetje omdat de Formule 1 veranderd is. Ik bedoel, Ferrari had 10 jaar geleden geen 18-jarige reservepiloot. Die zouden we in een weekend gooien. Hadden ze gewoon niet.
Dus zouden ze dat nu anders wel gedaan hebben? Meestal, zo'n jonge gasten, kijk naar Leclerc, die gaan eerst nog even naar een iets minder team, om dan pas die stap te zetten naar de echte top.
Ze hebben er meer vertrouwen in, maar dat is ook wel een beetje de nieuwe cultuur binnen de Formule 1, om heel jonge gasten te hebben in je team. Ze hadden evengoed Giovinazzi kunnen meenemen als tweede reserve, maar die was niet ter plekke. Ze kiezen om één iemand ter plekke te hebben die nou eens in de Formule 2 aan het rijden is. Dus dat is een keuze die je op voorhand maakt. Dus er is wel over nagedacht. Ik denk wel dat in de huidige Formule 1, met hoe de auto's zijn en de beschikbare simulatoruren dat er zijn, dat je wel gemakkelijker gewoon on pace bent. Ik denk dat gedeelte van de Formule 1 is redelijk makkelijk geworden voor jongens die daar al zijn, hè, in de Formule 2 en die daar goed zijn. Al de rest die dan volgt, wat betekent de qualifying doen, nieuwe banden, alles eruit halen, pitstops doen, een start doen, inhalen, DRS, dat is allemaal wel veel complexer geworden, omdat er veel meer data is. Dus in die zin heeft hij het fantastisch gedaan, maar dat hij on pace was, dat vind ik, dat had ik wel verwacht.
Ja, ik vind het ook wel een andere situatie. Ja, nu wordt Sainz slecht tijdens het weekend. Hè. Moest het 4-5 dagen eerder geweten zijn dat hij niet kon rijden, dan hadden ze waarschijnlijk iemand anders gevraagd dan Bearman. Ja. Dus, en dan had Giovinazzi waarschijnlijk wel in de spotlight gestaan terug. Dus ja, zo zie je, maar het moet ook allemaal met een tikkeltje geluk zijn. Hè. De tegenslag van de een is het geluk van de ander, zeggen ze vaak. Hè. En dat is hier niet anders, maar ja. Nog maar eens, ik vond het een topprestatie.
En daar maakt hij eigenlijk het onderscheid. Ja. Voor mij is het echt het mentaal gegeven. Ja. Dat hij het kan, dat had iedereen een beetje verwacht. Hè. Je rijdt de pole in Formule 2, dat is al uitzonderlijk goed natuurlijk. En hij heeft die tests gedaan bij Haas, die ook uitzonderlijk goed waren toen al. Dus iedereen wist al wel van, oké, wat kan die jongen? Maar mentaal gezien denk ik dat hij ongelooflijk veel heeft laten zien. Die is zo rustig gebleven, maar ook in zijn interviews. Heel volwassen voor iemand van 18 jaar. En volgens mij, waar hij echt het verschil heeft gemaakt, is die heeft heel goed hij is niet te diep in de details gegaan van alles. Hij heeft het redelijk algemeen gezien en hij wist van, ik moet een goede job doen, ik mag niet crashen, ik moet ergens goed aankomen, ik rij met een goede wagen. En hij heeft zich niet verloren in te gaan zoeken naar de overdreven details die er absoluut zijn in de Formule 1. En dat is toch wel zo de tekenen van een toekomstige winnaar. Hè?
Ja, want het mentale probeer daar eens te duiden hoe dat is voor zo'n gast. 18 jaar, je zit daar in een Formule 2 seizoen, in een Formule 2 grote prijs, dan moet je in een wagen kruipen die je eigenlijk niet kent, die niet op jou en op jouw lichaam is afgesteld. Een wagen van Ferrari dat er ook nog is. Hoe moet dat zijn voor zo'n gast?
Maar dat is super moeilijk, hè? Maar ik denk dat Sam het aangeeft net. Hij is niet op zoek gegaan naar te veel details die anderen misschien wel doen. En dat is ook hetgeen dat er gevraagd wordt de dag van vandaag in de Formule 1, is dat je met zoveel andere dingen bezig bent. En ik denk dat het voor hem heel goed is geweest dat hij alles naar dat ene aspect heeft geduwd van, ik krijg een opportuniteit, ik moet het goed doen, maar ik hou me bij de basis. En dat heeft hem volgens mij perfect gedaan, want als hij naar meer details ging zoeken, ja, dan denk ik dat het veel te veel had geweest om op één weekend te verwerken.
Wat jullie van hem gezien hebben dit weekend, wat zegt dat voor zijn toekomst?
Goh ja, op zich, ik denk dat hij het meeste heeft gedaan wat hij had kunnen doen. Ik bedoel, hij heeft alle kaarten op tafel gelegd, dit is het. En dit is nog maar het begin. Dus als je het nu niet interessant vindt als Formule 1-team om hem misschien te engageren, dan zal het nooit gebeuren. Dus daar heeft hij met één weekend gewoon heeft hij dat laten zien. En hij had hij nooit kunnen laten zien, zelfs door dominant Formule 2-kampioen te worden. Dus dat is fantastisch. Dat is een heel goede kans geweest en hij heeft ze gepakt. Langs de andere kant weten we hoe moeilijk de Formule 1 is. En als er geen plek is, dan is er ook geen plek.
Maar het voordeel is, er komen heel veel plekjes vrij.
Nee, er komen 13. Er komen veel plekken ter beschikking. Ja, maar die zijn niet vrij. Hè? Op dit moment kunnen die teruggetekend worden, de jongens. Dus er zijn 13 contracten of zo.
13 die aflopen, ja.
Maar goed, we spreken hier ook al over de link tussen Ferrari en een klantenteam van Ferrari, met een motor van Ferrari. Dus het is niet zomaar dat ze Behrman... Nee, Ferrari wil Behrman nu vasthouden, hè.
Tuurlijk.
Dat is heel duidelijk. Dus ze gaan die niet bij Mercedes zitten. Ze gaan die niet op plekken zitten waar zij geen voordeel uit halen. Dus dan wordt het al veel beperkter, die 13 plekken.
Maar
dus
er zijn wel opties daar, hè?
Er zijn opties.
Ja, en ik denk voor hem sowieso dat het beter was om met Ferrari debuut te maken dan wat dan De Vries bijvoorbeeld heeft gedaan. Hè. Die schitterde ook bij zijn debuut in de Formule 1.
Ja.
Maar dan kan het nog altijd alle richtingen uit. Ik denk dat het voor hem niet zo per se alle richtingen uit kan. Ja, ik denk dat hij moet gaan zitten wachten op het foutje over de discussie die er komt tussen Leclerc en Sainz, of een van die twee en Hamilton in de toekomst, dat gaat volgens mij bepalen of dat Behrman die kans gaat krijgen. Ik zie het gebeuren. Hè.
Ja, ik ook.
Bij Ferrari?
Het zou best wel eens kunnen.
Ja, ze durven daar dingen doen. Hè. Het is moeilijk. Leclerc presteert momenteel ook wel op een heel hoog niveau. Hè. Dit seizoen, het zijn twee races geweest, maar hij doet wat hij moet doen. Tweede beste wagen en doet er het tweede beste mee op circuit in die zin. Ik denk wel bij Haas dat Magnussen daar... die staat er wel een beetje aan de deur. Misschien niet dat ze die mid-season zouden vervangen, maar denk ik wel voor 25. Hulkenberg minder. En dat is het meest logische team waar Behrman naartoe zou gaan. Hij heeft er al voor getest.
Is dat goed voor zijn ontwikkeling? Om naar zo'n team te gaan als Haas?
Als er een tijdlijn ligt naar Ferrari, denk ik dat niet heel veel uitmaakt.
Ja, maar ik weet niet of die tijdlijn naar Ferrari binnen 2 jaar anders moet zijn dan wat ze nu is. Ja, je zit nu natuurlijk met gegeven, ze hebben Leclerc, ze hebben Sainz. Een van die twee moet eruit zijn de Sainz.
Sainz worden, ja.
Om Hamilton er binnen te krijgen. Maar wie zegt niet dat ze Hamilton met zijn charisma, met zijn ervaring, met zijn snelheid niet naast een jonge kerel zoals Behrman willen zetten?
Ja, en dat ze naar Leclerc opgeven.
Want
Leclerc is toch altijd ergens een kroonprins van Ferrari?
Ja, dat klopt. Maar je moet ook andersom denken. Het is voor Leclerc ook wel belangrijk. Leclerc zit nu nog altijd niet in een topteam. Hij zit in het tweede beste team. Dat is niet wat je wilt zitten. Die krijgt straks Hamilton naast zich.
Dus wel als er bij Red Bull een plek vrijkomt.
Ik ben nog niet zo 100% zeker van het verhaal van Leclerc bij Ferrari. Ja. De komende jaren.
Nog even misschien over dat mentaal geven. Dat vind ik nog wel interessant om even terug naartoe te gaan. Wat betreft van hoe voel je als je een kans krijgt die eigenlijk veel te moeilijk is op dat moment. Voor mij is dat altijd zo geweest dat... Eigenlijk kun je soms presteren op een manier die vrijer is dan op anderen. Vanaf dat er een verwachting is achteraf, wordt dat soms moeilijker. Hè? Dat heb ik toch altijd zo meegemaakt, van in een kans gegooid worden, dat is heel moeilijk en je moet het in een moment doen. Maar je hebt er ook wel heel je leven op gefocust. Om dat juist te doen en ergens, je voelt dat maar één moment is, dat het is ofwel make or break. Ik denk, vanaf dat je een tweede keer, vanaf het één keer is goed gegaan, wordt een tweede keer moeilijker. En dat is wel in autosport, denk ik, vaker zo.
Ja. Keerzijde van de medaille is natuurlijk, had het nu niet goed gegaan, dan had het ook game over geweest.
Tuurlijk.
Dan sta je daar als frontrunner in Formule 2.
Maar kreeg je wordt maar kampioen focus,
en je krijgt die kansen in mijn ding.
Wat ik opvallend vond, is ook in de kwalificaties, iedereen ging er op voorhand vanuit, die had sowieso Q3. Lukt hem dan niet, wordt 11e. En toch was iedereen daar positief over.
Exact.
Ja, maar dan kom ik nog eens terug op hetgeen dat ik zei. Had hij gewoon met reserve gereden, in hoeverre dat je op die moment zonder met reserve kan, maar zonder foutjes, had hem gewoon binnen die begrenzing gebleven, dan had hem in Q3 gezeten. Sowieso. Klopt. Alleen, hij wou net iets meer. En dat vind ik juist, dat siert hem, dat hem die mentale klik kan doen om te zeggen van, ik ben niet content met P9, ik wil P6.
En dan is die 11e plaats totaal niet erg eigenlijk.
Nee, ik vind dat niet. Had hem nu gewoon binnen de reserves gereden en 9e staan. Tegenover nu 11 vind ik niet zo'n groot verschil. Dan vind ik dit veel meer betekenen.
En ik had er juist met Mark ook nog over voordat we hier begonnen mee opnemen. Maar ik vind ook wat hij heeft aangegeven in de race, die Inalmen heeft gedaan. Ook op Tsunoda, zo aan de foute kant op het rechtstuk en dan zo toch nog laat durven naar binnen komen en zo. Dat geeft ergens zo de honger aan van de jonge piloten en de durf. Dat zijn dingen die je in de lagere klasses moet doen, hè, om voorbij te geraken. En ik vind wel dat dat ergens een pijnlijk punt aanduidt binnen de Formule 1 momenteel. Dat alles is zeer klinisch, alles is zeer correct, juist. Iedereen weet door de data van, hey, we mogen zo hard rijden met die en band voor zoveel ronden met anders. Dus we mogen niet te veel aanvallen en zo. En dat is toch iets dat ergens moet bekeken worden, want hoe hij rondreed, dat maakt de Formule 1 interessant en aantrekkelijk. Terwijl als je de rest ziet, niemand probeert iets. Hè?
Ook leuk om te zien hoe hij alles in zich opnam. Als de reacties, reactie van de familie. En ook heel positief, hoe hij begeleid werd door Ferrari. Wat wij hebben meegekregen tenminste, want wij zien ook niet alles, maar wat wij hebben meegekregen...
Ja, goeie punt.
...was heel positief voor Ferrari en spreekt ook misschien spreekt ook boekdelen over het vertrouwen dat ze in hem hebben.
Ja, en dat is hetgeen wat dat mij dan doet denken van waarom zou hij niet de ideale man naast Hamilton kunnen zijn binnen 2 jaar. Maar ze moeten de plaats ervoor hebben, dat snap ik ook wel.
Er zijn er maar 2 per team.
Gewoon, kijk, gewoon, hij zou laaiend enthousiast kunnen geweest zijn na afloop van de wedstrijd en zeggen van hey, dit hebben we allemaal goed gedaan. Nee, hij gaat al meteen op zoek naar dingen die beter hadden kunnen. Of hij stelt al een aantal dingen in vraag. En dat is hoe dat iemand moet werken met elk evenement waar dat hij aan meedoet, volgens mij.
Zijn ploegmaat van dit weekend, Charles Leclerc, die heeft het ook goed gedaan. Zij zelf, ik heb het maximaal aantal punten behaald. Zijn jullie het daarmee eens? De 3e plaats, is dat het meeste wat hij uit die Ferrari had kunnen halen?
Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij momenteel op het maximum van die wagen presteert. Dat doet hij in quali. Dat doet hij in quali zo goed als. Laten we zeggen dat bij Grijn het misschien een pole moeten zijn. En hier denk ik dat het verschil misschien toch iets groter was voor Verstappen dan in het voordeel van Verstappen. Maar in de race, denk ik, als je kijkt naar de gap, valt het wel mee. Het aantal seconden dat hij achter Verstappen eindigt. En de Red Bull is toch wel duidelijk dominant. Dus meer kan hij niet echt doen. Hè. Dat is geen fouten maken, maar als hij de andere kant. Ik denk, wanneer we Leclerc wel fouten hebben zien maken in het verleden, is wanneer hij eigenlijk wel de kans kreeg om te winnen en dat dan eigenlijk soms verprutste. Dus dat wordt een beetje de vraag. Stel dat Ferrari Red Bull matcht op een bepaald moment dit seizoen, dan zal hij pas moeten bewijzen van oké, ik kan dat wel. Ik kan wel een leading role spelen. En dat moeten we in die zin nog zien, maar tot nu toe wel. Hè.
Dan gaan we die prestaties pas echt kunnen inschatten, of de waarde daarvan pas echt kunnen inschatten.
Als Ferrari dan weer niet de fouten gaat maken.
Ja, ja,
maar dat is in het verleden ook gebeurd. Ik bedoel, ik denk als je allemaal in de weegschaal gaat gooien, dan denk ik dat Ferrari als team, qua strategie, qua communicatie, ooit meer fouten heeft gemaakt dan Leclerc. Dus ik ben het er 100% mee eens dat Leclerc op deze moment het uiterste uit die Ferrari aan, maar dat heeft hem in het verleden ook al gedaan. Hij heeft wel fouten gemaakt, maar ik denk dat Ferrari er meer heeft gemaakt dan hem.
Hij heeft het ook goed gedaan in de start. Hè? Hij startte de eerste rij naast Max Verstappen. Sergio Perez die komt fantastisch weg. Maar hij zorgt er wel voor dat hij ervoor blijft in die eerste ronde. Ja, het blijft natuurlijk niet duren, die Red Bull is gewoon te goed. Maar goed gedaan van Leclerc.
Heel goed gedaan, heel goed verdedigd, ook heel goed aangevallen van Perez en allebei met het nodige respect voor elkaar. En dat is uiteindelijk wat je wilt zien, hè, daarvoor in. Dat is dat die... Kijk, het hoeft niet altijd een inhaalmanoeuvre te zijn dat lukt. Hè. Het mag ook wel eens een keer mislukken, maar het hoeft ook niet altijd te zijn door elkaar te raken en door incidenten te creëren. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi om te zien van beide kanten uit.
Er was veel respect tussen die twee. Tenminste, ook heel veel respect gewoon voor het race-aspect. Ze lieten plaats voor elkaar net genoeg. En was inderdaad heel fijn om te zien dat dat gewoon kan.
Het is niet dat we aan het wachten zijn op crashes. Hè. We willen gewoon hard racing zien, maar wel op een faire manier. En op een manier waarop dat duidt dat het op een heel hoog niveau wordt gedaan. Ik bedoel, in lagere klassen zouden ze misschien tegen elkaar rijden. In Formule 1, dan moet het verschil zijn. Dat ze de beste piloten ter wereld. En dat zagen we daar een heel mooi voorbeeld van. Ik vind ook wel dat de sfeer binnen Ferrari is toch duidelijk anders. Ik vind toch dat Frederik Vasseur er een groot aandeel in heeft. Hè. Ook naar heel de Behrman-situatie toe. Ik bedoel, die heeft zelf op de radio gekomen en vertrouwen gegeven. Er is toch wel een klein beetje meer een relaxte sfeer bij Ferrari. En iedereen weet dat er moet gepresteerd worden. Maar vroeger, bij de vroegere teambazen, lag het er zo vingerdik op. En bij Vasseur, die geeft toch iedereen een beetje meer rust.
Sergio Perez, die start op de tweede rij, zei na de race... Als het in de quali iets beter was geweest, had het er anders uit kunnen zien. Wat had hij kunnen doen als hij effectief op die eerste rij had kunnen starten?
Ik denk weinig anders dan wat hij nu doet. Hè. Het verschil... Kijk, we kunnen er positief over zijn, over zijn resultaten. Die zijn ook goed, hè, maar hij rijdt ook in de beste auto. En het verschil met Verstappen blijft. En ik denk dat die... Waar dat ik vind dat het verschil zit met bijvoorbeeld vorig jaar, was dat in het begin van het seizoen... Hij een aantal keren een resultaat neerzetten, waardoor dat hij zelf ging beginnen geloven in ik kan wereldkampioen worden en ik kan Verstappen kloppen. En ik denk als hem daar heel realistisch over nadenkt en
maar dat mag niet meer.
Alles, ja, nee,
dat
snap
mag
ik.
Maar, niet meer.
Ik wil maar zeggen, als hij er heel nuchter over nadenkt, dan denk ik dat hij nu beseft dat hij op de correcte plek finisht.
We moeten wel bewondering hebben voor de manier waarop hij is teruggekomen eigenlijk. Als je kijkt tot het tweede deel van vorig seizoen, waarin hij... mentaal ongelooflijk veel klappen heeft gekregen, denk ik. Zowel door zijn eigen prestaties als door de kritiek die er op sociale media was. Van de gewone, traditionele media. En ga zo maar door.
Maar de wereld kijkt mee, hè. Ja. En niet te vergeten, wij zitten ergens in dat kleine wereldje van de Formule 1. Hè. Maar de rest van de wereld kijkt ook mee. En er is nog eens Netflix, waardoor die mensen ook meekijken.
En voor ons is het allemaal gemakkelijk. Hè? Langs de kant gewoon staan kijken en kritiek hebben, is het gemakkelijkste wat er is. Maar daarmee kunnen omgaan.
Absoluut.
En zeker als je dan ook beseft van jezelf, van ik heb het niet goed genoeg gedaan, wat hij ongetwijfeld zal beseffen in het tweede deel van vorig jaar, vind ik het heel chic dat hij die knop heeft kunnen omdraaien.
Ik denk in Bahrein zeiden ze bij Red Bull al, ik denk dat misschien Helmut Marko het zei, toen hij nog mocht praten met de pers, zei hij van, ik vind knap dat Perez niet totally destroyed is geweest door Verstappen. Dat is al knap op zich. Ja. En dat klinkt beledigend, maar op zich is dat eigenlijk een compliment, want bijna elke teamgenoot van Max Verstappen zou er moeite mee hebben. En Perez, die in die zin redelijk in de buurt blijft, ja, dat betekent dat hij toch heel goed is. En ik vind dat hij mentaal ook daarvan terugkomen is zeker niet simpel. En dit is de rol dat hij bij Red Bull moet spelen. Dat is wat ze willen. En als hij dat kan blijven doen, heel het seizoen, is dat ook genoeg om te blijven, denk ik.
Nou, vorig jaar was er nog sprake van, gaat Daniel Ricciardo hem opvolgen? Ja. Gaat hij hem vervangen? We zijn twee grote prijzen ver. Ik denk dat we dat gespreksonderwerp nu al... in de vuilbak kunnen gooien.
Hadden we eigenlijk vorig jaar al moeten parkeren, Dennis.
Ja, eigenlijk wel.
Heel dat onderwerp. We hebben het
hij heeft dat geprobeerd in Zandvoort. Hè? Hij heeft
letterlijk geparkeerd.
Inco zijn hand fijn gedaan.
Nee, maar ik denk dat het terugkeren van hem... Oké, ik snap wel waarom. Ze hadden een individu zoals hem nodig. En de Vries moest eruit. Dus ik snap heel het verhaal wel, maar om nu te zeggen dat hij een waardige vervanger zou zijn voor Perez, vind ik dan ook weer overroepen. En dat blijkt nu ook te kloppen.
Ja, het verschil tussen Tsunoda en Ricciardo
is groot, hè?
Ja. Is wel duidelijk. Vorige week was er nog dat akkefietje tussen die twee.
Ja.
En heeft Ricciardo laten zien dat hij ook inderdaad niet voor die P12 kon gaan. Hij kon Magnussen niet bedreigen. Maar van dit weekend was het wel nog veel duidelijker. Veel frappanter.
Ja, absoluut. In Q1 zit hij nog redelijk dicht achter Tsunoda. Maar in Q2 zitten Tsunoda een stap. En de rest ook, zal ik zeggen, de concurrenten die rond hen hingen. Maar Ricciardo dat niet. En daar heeft hij achteraf ook over gezegd, van het is een beetje een mysterie, ik snap het niet goed, het is moeilijk aan te duiden. En dat kan altijd dat er een probleem in de wagen zit. Dat kan, hè. Achteraf kan dat dan soms gevonden worden, maar dat doet mij een beetje denken aan hetgeen dat hij bij McLaren zei. Dat hij zo ergens niet vindt waar het aan ligt en dan, dat kan gewoon een beetje de snelheid en dat hij een beetje op is.
Kan het zijn dat het gewoon over is, dat je die snelheid gewoon verliest als rijder?
Ja, maar misschien ook weer net. Te veel bezig met andere dingen.
Ja,
datgene waar we het er straks op in het geval van Behrman over hadden. Hè. Hij focust zich op de basis en is niet bezig met al die andere dingen. En sorry, maar als je de fout ziet die Ricciardo maakt tijdens de race, dat spinnen, ben je niet meer bezig met de basics. Dan ben je de basis helemaal kwijt. En dat lijkt mij alsof dat hij met veel te veel andere dingen bezig is dan zijn job goed te doen. En zeker, dat niet.
En zeker op dat moment ook. Tegen het einde van de race, dat leek alsof er een gebrek aan concentratie was.
Hij reed redelijk alleen, er was niemand rond, er viel niks te winnen of te verliezen. En zoals Mark zegt, het is echt slordig. Hè? Dat betekent gewoon dat je niet gefocust bent.
Nee, ik ben niet gefocust.
Ik bedoel, dat is een van de makkelijkste dingen, sorry. Als je traag aan het rondrijden bent, het is een van de laatste ronden, je bent niet aan het jagen, niet aan het verdedigen en je komt bij de traagste bocht en je maakt zo'n stomme fout. Je gaat te hoog op die curb. En hebt dan eigenlijk, je bent er gewoon niet bij, dus je bent ook niet klaar om de auto op te vangen. Nee, een kleine correctie zou dat opgevangen hebben.
Ja, dat deed hem niet.
Dus dat is gewoon dat je er niet bij bent met je hoofd. En waar zit je dan wel met je hoofd al? Ja. Ergens anders al, misschien al weer bij de pers waar je het moet gaan uitleggen. Of, ik weet niet, voor mij heeft hij ook zo... Het moment dat hij Red Bull heeft verlaten en naar andere teams is gegaan en zijn marketing gedeelte van zijn persoonlijkheid is meer is beginnen uitspelen, is dat bij hem precies de prioriteit geworden en daarin goed zijn. En met dat te doen heeft hij een stuk van zijn talent als piloot afgegeven.
Ja, hetgeen dat hem doet met zijn persoonlijkheid, daar moet plaats voor zijn in de Formule 1. Dat kunnen we ook alleen maar toejuichen, maar het mag niet...
De kosten.
Ja, het mag niet ten koste van uw resultaten gaan en van het rijden zelf.
Over opvangen gesproken, Lance Stroll die heeft zijn wagen ook niet kunnen opvangen. Ja, wat gebeurt daar nu precies eigenlijk?
Goh, wat gebeurt daar?
Want ja, hij raakt die muur, dat zien we allemaal. Maar hoe is het mogelijk dat hij die muur daar zo raakt? Dat is eigenlijk meer de vraag.
Ook weer focus, ja, natuurlijk.
Fouten niet kunnen gebeuren, hè? Ik bedoel,
maar dan zou je eigenlijk de data moeten kunnen zien en kunnen snappen van, oké, op dat bepaald moment rolt hem net iets meer snelheid de bocht in, waardoor dat het stuurmoment net niet goed uitkomt. Ik weet het niet, maar ja, het lijkt al wel bijna op een beginnersfout. Van te vroeg in te sturen. Nou, let op, een stratencircuit en dat soort snelheden.
Tuurlijk.
Maar jullie schrokken allebei ook van de reactie van Stroll. Hè? Toen we naar aan het kijken waren zaterdag. Hij raakt die muur, dat is één. Maar hoe hij daarna reageert, waren jullie allebei een beetje van geschrokken.
Ja, maar toch, als je dan... als dat wiel loshangt, dan gebeurt er ook niks. Hoe fel dat je ook nog stuurt. Ik bedoel,
ja, maar voor mij blijft hij een beetje op de gasp. Denk je dat die raakte die muur... En niet direct beseffen dat ophanging was afgebroken. En dus hij heeft ook niet direct geremd. Dat vond ik het opvallendste. Ja. Oké, dat je niet meer kan sturen tot daar aan toe. Maar je hoort nog even de gas openstaan. En dan pas remmen. En daarom maakt hij ook een redelijk doffe crash. Of doffe stop. Dat is nog redelijk hard. En hij heeft zijn handen ook niet helemaal van het stuur genomen. Dus hij is er nog wel goed mee weggekomen, denk ik.
Zeker aan die blessure van vorig jaar.
Ja.
Die polsbreuken die hij had.
Maar los van dat feit. Bedoel, hij was 17e trager dan Alonso in quali. Dat is gigantisch veel.
Is het opvallend na vorige week? Tja. Vorige week was het zo positief, alles rond Lance Stroll. Wat hij had laten zien, hoe hij was teruggekomen, nog in de punten gereden.
Maar hij heeft in het verleden nogal flitsen laten zien, hè? Maar het blijft jammer genoeg bij flitsen. Er zit geen consistentie in. Ik bedoel, Alonso, sinds begin van vorig jaar, hij staat er en hij blijft er ook gewoon staan. Hij blijft gewoon zijn ding doen. En...
Alonso moet je niet motiveren, hè?
Nee.
Of toch niet extern motiveren? Nee. Die heeft altijd interne motivatie. En bij Stroll lijkt het van heel korte duur te zijn, die concentratie of die goesting. En dan, je hebt één raceweekend en het volgende kan dat weer off zijn. Dus alleen nu is het weer kijken naar het derde raceweekend, hoe die dan zich gaat voelen en gedragen. Maar ik vind dat wel niet consistent genoeg om een goede positie in de Formule 1 te verdienen.
Hij heeft wel voor de beste radioboodschap voorlopig van 2024 gezorgd. Kan je de auto terugbrengen? No, I hit the fucking wall. Ja. Vooral de manier waarop no. Dat vind ik heerlijk. We hadden ook een crash in FP3. De eerste crash van het seizoen. Zhou Guanyu, die zijn achterkant daar ineens verliest. Weten we al waarom dat gebeurde? Was het door de wind? Want dat was iets wat veel mensen dachten eigenlijk. Want hij raakte de muur daar niet.
Nee, ze hebben daar eigenlijk niks over gezegd. Ook achteraf is er geen verklaring voor gekomen. Het is vreemd. Ik bedoel, het is een zeer snelle combinatie, absoluut. Maar normaal gezien, doorheen die snelle combinaties, zo abrupt de achterkant verliezen, zo snap oversteer, meestal gebeurt dat wanneer dat...
Dat is waarschijnlijk de reden waarom we nog niks gelezen hebben ervan.
Ja.
Normaal is dat niet.
Ja, dat is waar. Allee, misschien willen ze dat niet zeggen, maar het is zo... Dat kan als gewicht ineens naar voren komt en die achterkant wordt licht of je hebt een stoot van wind tegen de achterkant. Deze wagens zijn er zeer gevoelig aan, deze generatie. Maar het is een zeer vreemde crash.
Het is eigenlijk, je weet in Jeddah, er gaat minstens één keer iemand tegen de muur rijden. Dat is altijd
sowieso.
Ja, 24 minuten, dat is wel nog. Het is, maar we hebben het daar ook heel vaak over gehad de afgelopen dagen. Het is eigenlijk waanzinnig dat er hier zo weinig gebeurt op dit circuit. Want het is een beetje een...
Deze keer wel.
Disaster waiting to happen. Hè? Als het daar misloopt, kan het daar ook wel eens echt goed mislopen.
Ja, dat klopt. En we waren allemaal verrast, denk ik, bij de wedstrijd zaterdag, dat dat er niet meer gebeurd is. Hè. Ik bedoel, wat kan je zeggen? Zo'n snelle baan, er zijn heel weinig inhaalmogelijkheden, dus ze gaan, denk je, dan toch wel eens ergens een beetje gaan moeten forceren bij een inhaalmanoeuvre. We hebben er een paar heel mooie gezien. Ja, ik vind ook het verhaal van Magnussen, hè, wanneer dat die een beetje van zijn lijn afkomt en een andere auto raakt, dat die auto's niet in de muur belanden, maar het is...
Een zeer robuuste...
Ja, ik vond toch dat er wel wat acties waren, waar dat we ook verwacht hadden, waar dat we misschien verwacht hadden dat er meer safety car ging zijn, was er nu... Ja, was dat minder het geval, maar... Ja, ik ben toch een beetje bang voor dat specifiek circuit naar de toekomst toe, dat er niet meer
gaat gebeuren. Ik ook, absoluut.
Omdat er zoveel blinde bochten zijn, eigenlijk.
Blinde bochten, zeer snelle combinaties. En het probleem is dat de blinde bochten volgen elkaar op. Ik bedoel, snap je bijvoorbeeld in Spa-Francorchamps, als je de Redillon hebt en je rijdt er naar boven en je weet dat er blind is en goed is één bocht en vervolgens kan je bij de rest zien. Maar hier is het een blinde bocht, na een blinde bocht, na een blinde bocht en allemaal tegen hoge snelheid. Dus als er iets in de tweede bocht, op de tweede blinde bocht van die combinatie gebeurt, kan je nooit reageren. Dus je moet committen voor heel die combinatie. Je kan niet één bocht committen en dan een beetje, dan heb je weer een zicht op wie er allemaal voor zit of wat er misschien kan komen. Maar als racepiloot kijk je altijd in de verte, omdat we zitten met een sport met zoveel snelheid dat wat er voor je gebeurt, tegen dat je er bent, is al lang voorbij. Dus je moet altijd in de verte kijken. En hier kan je in die zin niks berekenen. Als daar iemand dwars zou staan op de racinglijn van een van die blinde combinaties, dan wordt hij geraakt in de zij tegen 2,80. Dat kan nooit goed zijn, hè. Dus allez, wij moeten er zelf ook dit jaar rijden. Ik ga nog niet zeggen wat ik ga doen, maar welk kampioenschap kun je dat al aan zo...
Ik ben er voor een keer niet over begonnen, hè.
Maar heel het weekend is er gevraagd. Maar ik zal het wel zeggen, in GT World Challenge rijden wij daar dit seizoen ook de laatste raceweekend, een 6-uren race, met 55 GT's die veel dichter bij elkaar liggen dan de Formule 1-wagens qua tijden. En
wanneer rijd je daar? Welk weekend? Okay. Welk weekend? Wanneer?
Je bent zo lachen.
Nee, maar nee.
Ik voel me heel ongemak. Wees al lacht, jij niet zo mij.
Maar wanneer is dat ongeveer?
Dat is we rijden laatste, hè? In november, denk ik.
Oké, dan Mark... voor de laatste paddock, okay. Dat Mark misschien dan in jouw plaats kan. 55 wagens dan in Saudi-Arabië, dat kan sowieso niet goed komen, hè?
Ja, nee. Dat is laatste race van het seizoen, dus iedereen... Allee, als ze nog om de titel gaan en zo, dan... Ik weet niet. In die zin, het is niet het veiligste circuit.
Dat klinkt onheilspellend. Ja. Die safety car, daar heeft Max Verstappen totaal geen last van gehad, want we zijn een half uur ver, we hebben hem eigenlijk nog niet echt vernoemd. En dat is misschien het meest opvallende van alles. We zijn het gewoon geworden. Nu al.
Ja.
Ja,
wat hij doet, hij heeft de snelste wagen, weten we allemaal. Hm. Hij is een uitzonderlijk talent, hebben we vorig jaar elke week, of elke grote prijs, tot in het oneindige benoemd. Dat is allemaal overduidelijk. Maar met zo'n grootheden, na een tijd, krijg je dat. Met Hamilton was dat ook. Je wordt het gewoon dat die presteren.
Verzadigd.
Ja. Ik weet niet of verzadigd het juiste woord is, want het blijft indrukwekkend. Maar je bent daar minder van onder de indruk, omdat het gewoon zo die constante daar zo in zit.
Ja, dat snap ik. En hij heeft de beste auto en hij doet het elke keer opnieuw. En het wordt allemaal wel gewoon. Alleen op dit circuit vind ik het dan ook een beetje meer gewoon.
Okay.
In die zin van, hij weet dat er niemand niet voor hem dwars staat. Hij rijdt op kop. Hij komt als eerste weg.
Ja.
En hij rijdt gewoon, terwijl dat Leclerc en Perez aan het vechten zijn vanaf bocht 1, wat we allemaal heel leuk vinden om te zien, maar dat geeft hem het comfort om te zeggen van, nu ga ik geleidelijk aan mijn rondje opbouwen en binnen de twee ronden rijdt hij sowieso meer dan een seconde voor op de rest.
Mm-hmm.
En dan is die een DRS gebroken. Dan kan die gewoon zijn tempo blijven aanhouden. En we weten ook allemaal dat... pak nu Leclerc, hè, die als eerste niet-Red Bull er van voor mee tussen zit met die Ferrari. Kan heel goed gaan over een rondje qualifyen, maar in de wedstrijd staan die niet waar dat Red Bull staat. Nee. En dat weet Verstappen ook. Dus die speelt zijn troeven 100% correct uit.
En voor de tweede week op rij, na nog geen ronde, had hij die seconde voorsprong al.
Ja, maar ik denk dat op deze baan nog gemakkelijker is.
Ja, plus dat zegt ook iets over het bandenmanagement van die auto. Hè. Ik bedoel, die weet gewoon dat hij dat kan doen. Die mag die eerste ronde een klein beetje die band gebruiken en een klein beetje forceren. Extra misschien in vergelijking met de rest. Terwijl als Leclerc dat zou doen, dan weet hij dat hij met die band niet uitkomt. Dus die moet nog voorzichtiger ermee zijn. En bij Red Bull hebben ze dat voordeel van in de race pace te hebben op lange termijn. En op korte termijn kunnen ze wel die kracht eruit halen van wat tijd te winnen en die gap te maken. Dus... En dat komt een beetje terug ook bij wat we daarnet zeiden, van of waarom dat jij zei van hoe komt het dat daar niks gebeurd is en dat het zo clean was. Ik denk dat we wel moeten zeggen dat bijna iedereen een pak onder de limiet rijdt in racecondities. Die auto's zijn veel zwaarder, maar het zijn de banden die ervoor zorgen dat er niet harder kan gereden worden. En ik vind dat echt een probleem worden in de Formule 1. Die zijn zoveel seconden trager dan in quali, en dan moet je eens kijken in andere race-series. Wij rijden bijna allemaal quali-rondjes. Dat moet, dat kan niet anders, maar de rest dat ook doet. En die wagens kunnen dat aan, die gaan niet meer kapot zoals vroeger. Maar in de Formule 1 rijden ze zoveel trager dat het bijna makkelijk wordt. Allee, op dat niveau, hè. Ik bedoel...
Het is niet moeilijk, gemakkelijk, hè. Maar...
Ik heb het over het hoogste niveau.
Voor zo'n mens is dat gemakkelijk.
Binnen de window van wat zij kunnen, is dat te gemakkelijk. En Verstappen rijdt er ook rond. En daarom is hij niet moe op het einde van de race. En daarom is hij ook niet onder de indruk op het einde van de race. Ja, maar dat is een probleem. Ik vind dat echt... Het is te klinisch, te...
Even verduidelijken, inderdaad. Het is niet dat jij zegt dat het gemakkelijk is, maar voor hen.
Binnen het niveau van de Formule 1. Ja.
Maar eigenlijk komt het een beetje erop neer. Toen ik een heel aantal jaren geleden met een endurance-programma begon en we gingen de 24 uur van Le Mans rijden, toen reed je de 24 uur van Le Mans op 65-70% van de capaciteiten van de wagen. Waarom? Omdat die technisch het begaven. Mm-hmm. Die auto's waren niet gemaakt om 24 uur te sprinten. Nu wel, wordt dat ook gedaan. Nu zijn de auto's in de Formule 1 en de rijders ook klaar om van start tot finish te sprinten en alles te geven. Maar inderdaad, de manier waarop dat die auto's ontwikkeld zijn en het gewicht en de grootte. Je moet dus de afmetingen van de auto's vergelijken met bijvoorbeeld de periode van Schumacher in zijn Ferrari-tijdperk. Dat waren gewoon dat is 20% gegroeid, die auto. En als je dan nog eens de banden hebt die niet op datzelfde moment en manier mee kunnen. Destijds Bridgestone deed een perfecte job. De banden van nu, naar mijn gevoel, net iets minder. Ja. En ik denk dat die combinatie ervoor zorgt dat die jongens... Ja, ze kunnen niet heel de tijd op dat dunne lijntje rijden, want dan gaat het fout gaan.
Mm-hmm. Even Max Verstappen, want ook al was het dan hier gemakkelijker. Ik haal het ook aan, omdat ik vrees dat we het normaler en normaler gaan vinden. En als er iemand na Max Verstappen komt over x aantal jaar die ook zo domineert en dat kan doortrekken, dat we dat ook zo gewoon gaan worden.
Berman.
Bijvoorbeeld, kan ze maar zijn. Of Piastri, over een paar jaar. Maar het belangrijke is dat we... Of Hamilton dat heeft gedaan, of Schumacher dat heeft gedaan. Maar dat we ons eraan doen blijven herinneren dat het niet per se normaal is dat die constante daar zo in zit. Want ik denk ook dat mentale altijd zo domineren voor iemand die wil vechten voor een competitor, voor een strijder.
Absoluut.
Ik denk dat niet gemakkelijk is... Altijd zo, het is gemakkelijk vooraan rijden voor zo iemand, zoals jij net zei, iemand die zo'n kwaliteiten heeft. Maar ja, je wil sporten, je wil strijden tegen iemand.
Dat is de basis van sportman zijn, toch? Ik bedoel, winnen is leuk en je doet alles om te winnen. En eens dat je er bent, dat blijft wel heel speciaal, denk ik. Maar als je aan de andere kant, waarom sporten? Om anderen te verslaan. En als dat eigenlijk niet meer onderdeel bijna uitmaakt van je activiteit of van je sport uit te voeren, dan kan het wel ineens saai worden.
Maar daarom dat ik ook denk, dat jaar met Rosberg, 2016, dat is een van de beste dingen die Hamilton had kunnen overkomen.
Ja.
Hij heeft dat vuur nog eens extra hard aangewakkerd. Dat vuur was er al, ook dat jaar. Hij heeft meegedaan voor de wereldtitel, is blijven meedoen tot bijna de laatste grote prijs. Maar ik denk dat zo'n dingen, dat je dat soms nodig hebt.
Ja, maar hetzelfde met Hamilton en Verstappen.
Ja.
Net, 21. Net
ja, 21 was
toch ook maar drie jaar geleden, hè?
Ja, I know, maar... Ondertussen zijn er andere auto's, zijn er nieuwe, we zijn een nieuw tijdperk begonnen.
Maar over twee jaar begint er al opnieuw een nieuw tijdperk. Dus het gaat zo snel.
Dan maar hopen dat een van die constructeurs het wel doet.
Want het is eigenlijk grappig dat hetgeen dat wij allemaal willen, is iemand bewonderen voor de beste te zijn in sport. Ja. En diezelfde persoon wordt dan de reden van onze frustratie wanneer die begint te
domineren. Maar dat is toch altijd zo?
Op zich is dat heel contradictorisch.
En dan 10 jaar later, of 15 jaar later, kijk je daar met extra veel heimwee en bewondering naar terug. Van, god, die domineerde. Maar dat is in elke sport zo. Een ploeg die 5 à 10 jaar domineert, vind je eerst indrukwekkend, dan ben je dat beu en daarna kijk je met heimwee op
terug.
Dat is overal zo. McLaren. En vooral Lando Norris. Eigenlijk allebei, want Oscar Piastri vond ik ook een opvallend weekend rijden. Mm-hmm. En Lando Norris eigenlijk... Die viel vooral op voor hoe hij voor Hamilton is gebleven, maar eigenlijk vooral voor de penalty die hij niet gekregen heeft.
Ik wou net zeggen, door zijn goede start.
Ja, dat is...
Is hem opgevallen.
Maar het was een slechte start, een start die hem eigenlijk, die nadelig voor hem was.
Ja, tuurlijk.
Maar waar hij wel voor bestraft had moeten worden en wat niet gebeurd is.
Ze gaan volgens mij alweer heel zwaar in de fout in het arbitreren van facts. Ja. Want we hadden het er straks al over, hè. De transponder had het niet... Transponder heeft er niks mee te zien. Ze hebben stewards bij, ze zijn bezig met een judge of facts. Dat zijn feiten. Heel de wereld ziet die een auto bewegen, dus geef die jongen een bestraffing.
Ja, want het is gewoon een fout. Mensen die het niet gezien hebben, hij bewoog
Stop terug.
Voor zij die wagen mocht starten. Dat is een valse start en daar krijg je altijd een straf voor. Ja. Normaal gezien toch?
Ja, zou moeten.
Ze hebben die koppelingspedalen achter het stuur. Hè. Er zijn er twee en er zijn twee fases van die te lossen en dus start te pakken. Wanneer die eerste losgaat, dan beweeg je en dan die tweede fase komt iets later. En Norris heeft zich gewoon gebaseerd op waarschijnlijk de timing die er meestal wordt aangehouden bij een start, want die start moet nog altijd wel manueel gegeven worden. Dus dat is een beetje bijna muscle memory. En oké, die werd iets later gegeven en hij bewoog al, dus er was geen kwade intentie, et cetera, et cetera. Maar,
het was ook geen voordeel voor hem.
Nee, maar het gaat natuurlijk niet over dat het een voordeel is. Nee. Hij heeft het gedaan. En zelfs op Belkaar niveau, als wij bewegen op een startgrid, dan wordt er een straf voor gegeven. En wat mij daar zo hard in stoort, is dit is het hoogste niveau van autosport. En alle jonge gasten die daar naar kijken, die denken dat het dus nu oké is. Hè? Allee, ze doen daar niks mee om een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld. En trouwens naar alle andere koersdirecteuren in andere series. Van bewegen is... Ja, je hebt bewogen.
Punt. Ik denk dat het ook vooral gevaarlijk is. Een gevaarlijk precedent. Ja. Stel je voor dat iemand anders het doet en die haalt er wel een voordeel uit. En ze gaan dat dan wel bestraffen. Wat waarschijnlijk gaat gebeuren, lijkt me. Als iemand er een voordeel uit haalt, dan kan die altijd teruggrijpen naar dit moment. Toen is het niet gebeurd, tuurlijk. Dus waarom nu wel?
Tuurlijk, ik vind niet dat ze op dat moment nog moeten zeggen, dat mag niet, volgende keer niet meer doen. Ik bedoel, bestraffen. Dat is gewoon het enige wat je kan doen.
De regel was blijkbaar dus inderdaad dat ze zeiden, de FIA zei van, het is videobeelden, die hebben we allemaal gezien, in combinatie met de transponder inderdaad, en die moet een signaal oppikken van dat er beweging is. En vanaf dat die dat niet geeft, dus dat is een bepaald level, of limiet, en als dat niet wordt bereikt, die limiet, het moeten die twee dingen samen zijn. En allee, daar volg ik merk in, dat is toch echt utter bullshit. Ik bedoel, je ziet dat het gebeurt. En dan gaan ze zeggen, ja, maar onze signalen hebben... Allee, dat is bijna symbolisch voor hoe data-driven de Formule 1 is geworden. En te veel. Je hebt toch ook ogen, hè? Je kunt toch kijken.
Ja. Dat is waar. We hebben ook allemaal gezien dat hij serieus aan het weaven was. Ja. Daar heeft hij wel een waarschuwing voor gekregen. Is dat genoeg, die waarschuwing?
Als dat een keer gebeurt, wel. Maar ik vind het gewoon... Het zijn te veel dingen waar ze waarschuwingen over geven. Dat is net zoals met track limits. Stop er toch gewoon mee. Vroeger waren er geen track limits. Als je vroeger langs de baan ging rijden, dan zat het in de vangrail of in de muur. Of je werd er effectief door bestraft. Ik vind ook dat de wedstrijdleiding vroeger veel strikter was dan wat dat ze nu zijn. En ik snap echt niet waarom dat niet het geval is. Maar vroeger was er een wedstrijdleider, een koersdirectie. De koersdirecteur op zich, die ziet wat dat er gebeurt en die geeft een bestraffing. Nu ziet hij wat dat er gebeurt en geeft het door aan een aantal stewards. En het wordt altijd maar verder en verder doorgegeven. En wat dat iedereen probeert te vermijden, is dat straks iedereen rond de groene tafel zit. En dat snap ik ook wel.
Ja.
Dat moet je niet hebben. Maar je mag wel op die moment een beslissing nemen. Maar ze moeten er iemand verantwoordelijk voor stellen. En dat is trouwens niet alleen in de Formule 1, dat is op alle niveaus.
Ja. Ja, want als je kijkt naar dat weaven, dat beïnvloedt die race. Er wordt amper ingehaald. Als hij daar niet de tweede manoeuvre doet, dan komt Hamilton er misschien langs en dan moet hij nog eens het proberen en dan hebben we een gevecht. Ik bedoel, in een race die al zo statisch is, dan gaan zeggen, het is enkel een warning, ja, dat bepaalt de rest van die koers wel een stuk.
Zijn ploegmaat, Oscar Piastri, had geen perfect weekend, wordt wel vierde. Ja. En voor mij zegt dat heel veel over deze McLaren. Ze zijn echt kunnen doorgaan op het elan waarin ze vorig seizoen zijn geëindigd. En dat is niet per se zo evident dat ze dat eigenlijk doen, maar ze zijn wel effectief. Ze hebben die stappen gewoon verder gezet naar dit jaar.
Het is een goede auto, denk ik, in de basis. Er ontbreken een aantal dingen aan, of er mankeren een aantal dingen aan. Dat is voornamelijk low-speed bochten, dus zoals de laatste bocht, trage bochten. Auto daar snel kunnen roteren om snel op gas te gaan. Daar missen ze. Dus in het begin van een rechtstuk beginnen ze al trager en ze missen dan nog eens topspeed. Met het vleugeltje open, ik denk dat het 6 of 7 kilometer per uur verschil was met Hamilton die zonder DRS reed. Tussen Red Bull en de meeste concurrenten is het 30 kilometer per uur verschil, om maar even het snelheidsverschil aan te geven dat McLaren mist. Als je dan nog eens slecht uit die laatste bocht komt, dan hypothekeer je elke kans om in de race naar voren te komen. Dus dat zijn twee dingen, elementen, dat ze op die auto nog niet goed hebben. Oké, dat werd hier heel hard blootgesteld op dit circuit. Maar ik denk wel op zich in de basis dat ze... Ze zijn er nog niet, maar ze zijn in ieder geval niet heel hard achteruit gegaan. Dus ik denk dat wel een...
Ik denk dat ze niet achteruit gegaan zijn. Ik denk dat ze, zoals Dennis al zei...
Stand te begouwen.
Ja, ze hebben stand gehouden waar ze stonden. En dan moeten ze nu nog een tijdje zien vasthouden. En denk, Mercedes niet, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, want wat kunnen we zeggen van Mercedes?
Ik denk dat we kunnen zeggen dat, ondanks dat Alicia Keys in de pitbox zat, dat ze de sleutel niet hebben gevonden. Snap het, Kies?
Nee. Ik snap het, ja.
Het duurde net.
Nee, Gere,
dat is geen goeie.
Het is een nieuwe. Ik vind dat keigoed.
Dat is geen goeie.
Ik heb er echt mee gelachen zelf. Dat
is ja, al lang over, over nagedacht.
Dat is ook geen referentie, pas op, ik heb al gezegd. Dat is geen referentie. Als ik het grappig vind.
Nee, ik lach meer dan genoeg met die woordspelingen. Vond ik een minder.
Maar jij keek mij zo aan.
Ja, maar daarom.
Oké, okay, ik zal negeren dan.
Kijk, we hebben het daar straks over het niveau dat bepaalde rijders halen. Ik heb ook een bepaald niveau van jou. Op vlak van woordmopjes.
Het is wel raar dat we hier nog met twee zitten merken om de rest van het uur te gaan maken.
Dat is goed, kan jij hosten? Dat is goed.
Hoor jij iets? Nee, maar oké, even serieus dan. Het is... het is een mop, maar het is wel... Ik meen wel ergens wat ik zeg, in de zin van... Ze hebben weer ergens, en hebben ze ook aangegeven, een fundamenteel probleem met deze auto. Terwijl het is een ander... Het is een andere filosofie, deze wagen, dan de vorige. En daar hadden ze ook een fundamenteel probleem mee. En dat vonden ze ook niet. Dus...
Is dat niet
dat is wel ergens zorgwekkend.
Maar ja. Is dat ook niet zorgwekkend, ook niet enkel voor dit seizoen, maar ook voor de komende jaren? Want er zijn dan geruchten dat Max Verstappen eventueel naar Mercedes zou gaan als het bij Red Bull zou fout lopen. Maar als je kijkt naar wat die wagen de afgelopen 2 jaar was,
ja.
En wat ze nu hebben gedaan met een nieuw concept blijkbaar, en het is nog niet goed genoeg, zegt dat iets over dat team of zoek ik het dan te ver?
Ik denk persoonlijk dat we iets te vroeg aan het beoordelen zijn. Vorig jaar, in het begin van het seizoen, hadden we het allemaal over de Aston Martin die er stond en de Mercedes die er niet stond. En naar het einde van het seizoen stond Mercedes eigenlijk op hetzelfde niveau of verder dan Aston Martin. En ik vind dat ze... We hadden misschien allemaal wel meer verwacht op dit moment van Mercedes. Maar ik vind niet in verhouding met bijvoorbeeld vorig jaar dat ze zo ver achteruit zijn gegaan. Voor het begin van het seizoen te zijn.
Oké, maar ja, merk het is wel het derde seizoen op rij dat het niet lukt. Hè.
Dat snap ik.
Als wereldkampioen.
Is het dat niet vooral het feit dat het Mercedes is? Als het McLaren zou zijn geweest of Aston Martin, dan zouden we daar veel minder streng voor zijn. Maar het is omdat we weten dat het zo'n topteam is die zo'n hoge verwachtingen hebben gecreëerd door 8 seizoenen op rij wereldkampioen te worden. Ja, dan verwacht je gewoon dat zij in het derde jaar wel een antwoord vinden. Is het misschien daarom dat we daar twee grote prijzen strenger over zijn?
Absoluut.
Ja, waarschijnlijk is dat de reden en niet onterecht. Hè. Absoluut. Iedereen had verwacht dat ze verder zouden staan. Maar ze staan volgens mij doet McLaren het op dit moment beter en doet Aston Martin het beter. Ja. En dat zijn we niet gewend. Dat zijn we niet gewoon van Mercedes. Dus ik volg, in dat opzicht volg ik het wel. Maar als je kijkt naar de stand van zaken vorig jaar op dit moment... Het zijn ook niet de meest voor de hand liggende Grand Prix die we al gehad hebben.
Dat is waar.
Dus ik denk dat ze nog wel wat sterker uit de hoek gaan komen als we een paar Grand Prix verder zijn.
Want over 2 weken is het Australië. Dat is ook geen typisch circuit.
Ja, typisch, ja. Inderdaad. Ja. Dat is een beetje lastig in die zin, begin van het seizoen, dat we niet echt een duidelijk beeld krijgen direct. Maar ja, goed, dus, zoals gezegd, hè, verwachting bepaalt evaluatie. Hè. Goed, dat is omdat we zo evalueren, omdat we dat verwachten. En bij andere teams hebben we lager verwachting, kunnen we beter over praten, positiever over praten. Ik denk, waar Mercedes... wel laat zien, en dat hebben ze al 2 jaar gedaan, is dat ze een uitstekend raceteam zijn. Die kwaliteit is absoluut nog in huis. Maar ik denk dat er wel een beetje wordt blootgelegd dat zij op aerovlak, aerodynamica, er niet op hetzelfde niveau hebben gefunctioneerd als andere teams rondom hen, ook tijdens hun dominante periode niet. Mm-hmm. Toen was Red Bull ook sterk op dat vlak. En Mercedes is motorisch heel sterk, maar op aerodynamica vlak niet. En ze hebben dat duidelijk in deze generatie, of aan deze generatie auto's met ground effect en zo, nog altijd niet kunnen goedmaken. Maar als je kijkt naar data, tussen bochten 6 en 10, waar een heel snelle combinatie was, was de Mercedes de traagste wagen. Dus dat betekent dat ground effect... Ze kunnen eigenlijk niet nog lager gaan wat ze zouden moeten kunnen doen, want dan hebben ze problemen met die achterkant. Dus er zijn toch wel wat issues die ergens inherent zijn aan het Mercedes-team als geheel. En daar moeten ze toch een oplossing in vinden.
En je merkt het ook bij de radioboodschappen van Lewis Hamilton. Dat hij niet tevreden was, zeker toen hij achter Norris reed.
Ja.
Je voelde die frustratie omdat hij die snelheid bij die McLaren opmerkte. Hm. En ook al is hij er af en toe dichtbij geweest, dat Weaver, we hebben het er net over gehad. Maar toch merkte je wel dat er... Ja, frustratie is misschien al een groot woord, maar dat hij het duidelijk vervelend vond.
Ja, maar ja, als we dan... De analyse die we er straks maken van McLaren, die geen topsnelheid hebben, die niet goed uit die laatste bocht komen, als dat... de grootste handicap is van de McLaren en je komt er niet voorbij met een Mercedes, dan wordt het frustrerend. Alleen als het niet gebeurt tussen de laatste bocht en bocht 1, op DRS en al de rest dat erbij komt kijken, dan weet je dat je nadien in al die snelle flow die dat er is, dat je daar er niet bij kan blijven, omdat je weet dat daar het nadeel van je auto zit. En dat ronde na ronde, dat werkt op een duur, werkt dat frustrerend. Dat is ook zo.
Ja, en Hamilton is altijd wel iemand geweest die graag ook aan de wereld wil te horen dat het moeilijk is voor hem. En aan zijn team misschien ook wel. Van, en die wil misschien eerst wel de druk hoog houden, wat ik goed vind, want dat is ook zijn taak als leider binnen Mercedes. Van, jongens, ik ben hier nog altijd niet blij mee. En kijk eens wat voor een nadeel dat wij hebben. En allez, ik bedoel, niet stoppen met zoeken.
Ik vraag me toch af of hij daar al iets van wist voor het seizoen begon. En dat die transfer naar Ferrari daar iets mee te maken heeft.
Die kans is heel groot, ja.
Ik denk dat ook.
Ja.
Haas. Die hebben zich ook laten opmerken. Ja. Eerst positief, Hulkenberg. In de punten gereden.
Ja.
Met deze wagen, dit circuit. Goed gedaan, denk ik. En dan is er Kevin Magnussen. Die dan weer heel wat kritiek heeft gekregen. Uiteindelijk nog 12e geworden. Maar door meerdere mensen, meerdere piloten beschuldigd van gevaarlijk rijden.
Ja, hij is altijd een agressieve rijder geweest.
Onsportief rijden was het eigenlijk.
Onsportief rijden. Het is een stuk onsportief rijden en dan het gevolg wat er van, uiteindelijk van komt. Het begin bij het Tsunoda voorbij te steken en dan off-track te gaan en die positie niet terug te geven. Daar krijgt hij dan 10 seconden voor. Ondertussen is er een safety car geweest door die crash van Stroll. Hebben ze Hulkenberg niet gepit, waardoor die een probleem heeft. En wat ze dan vervolgens hebben gedaan, is Magnussen gebruikt als schild. En die echt had te vertragen. 1 seconde, 1,5 seconde per ronde. Om dat pak achter hem op te houden, zodat er een gap zou gecreëerd worden door Hulkenberg, zodat hij een pitstop zou kunnen doen zonder positie te verliezen. En daarin zijn ze geslaagd, dat is heel goed. Maar daar heeft dan Magnussen nog eens een penalty bij opgelopen, met Albon daar in de muur te squeezen bij het aanremmen. Dus ja, hij heeft zijn rol op zich vervuld, maar het is inderdaad wel, en dat is waar de teams het nu over hebben, van, dat is wel lastig natuurlijk, wanneer je niet meer in de puntenpositie zit en het lijkt niet te lukken voor die tweede wagen dan, Magnussen zijnde, dan kan je die gewoon gaan gebruiken als echt een strategisch middel tijdens je race. En als die erin slaagt door agressief genoeg te zijn, dan bepaalt dat wel voor een heel groot stuk de race van een aantal wagens. En is dat dan juist? Dus dat is een beetje de vraag die nu op tafel ligt en die zal behandeld worden waarschijnlijk.
Mark, beantwoord die vraag eens.
Ik vind de vraagstelling correct. Dat is iets wat ze heel goed in de gaten moeten houden, dat dat niet meer frequent gaat gebeuren, dat ze zo iemand gaan inzetten ervoor. Anderzijds vind ik het een beetje jammer dat iemand die toch nog een agressievere rijstijl aanhoudt, hè. We hebben er straks besproken, iedereen rijdt onder die safety-lijn. Hij doet het dan wel en komt dan in opspraak. Vind ik niet 100% goed. De vraag is alleen, als we dan terugkomen op de manier van hoe het circuit is, dat je dat dan precies daar moet gaan doen, dat risico gaan pakken. Ja. Er zijn een aantal elementen, maar ik snap absoluut wel waar dat iedereen schrik voor heeft, is dat dit gaat terugkomen en dat ze dit gaan gebruiken als strategisch onderdeel om resultaten te boeken met de andere rijder. Alleen ja, bij Haas zaten ze nu eenmaal in die situatie in het weekend en is dat voor hun op die manier uitgedraaid. Maar ik zou het toch jammer vinden, moest morgen Magnussen weg zijn, dat er minder agressief gereden wordt. Want dan gaan we nog meer naar de eentonige toe.
Ja.
Wat hij wel had moeten doen, volgens mij, is toen dat hij zijn plek won, had ze zelf moeten teruggeven.
Ja.
Ik snap de frustratie van, je zit op een snel stratencircuit, je komt er moeilijk voorbij, uiteindelijk lukt het wel. Je komt buiten de baan terecht. Ja, om dan te zeggen, ik ga van het gas af, ik laat hem terugpasseren. Misschien had hij wel gehoopt dat hij meer dan 10 seconden wegreed ervan, om dan zijn penalty niet noodzakelijk in een positieverlies te zien omkeren, maar dat vond ik dan wel wat ver gezocht.
Oké, ik had hier nog Alpine staan. Het enige dat ik daar eigenlijk over moet zeggen. Pech voor Gasly. Ja, Ocon heeft voor een keer wat snelheid kunnen laten zien, dus dat is dan al bemoedigend. Alleen is het afwachten wat het de komende weken gaat geven nog.
Ja.
De affaire Horner. We moeten het erover hebben, want er zijn weer wat extra dingen bijgekomen. Helmut Marko is beschuldigd van het lek te zijn. Hij zou blijkbaar achter de WhatsApp-berichten zijn die doorgemaild zijn, want we praten nog altijd in voorwaardelijke wijze. Hij mocht niet praten met de pers van zijn team, hij heeft dat vrijdag toch gedaan, met de Oostenrijkse televisie. Daar werd aan hem de vraag gesteld, bestaat de kans dat je er niet meer bij bent bij Red Bull in Australië? Hij zei, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar die kans bestaat wel.
Mm-hmm.
Dus ook met twee woorden praten. De dag zelf, werd Max Verstappen ook nog geïnterviewd over Helmut Marko. En dat is eigenlijk het opvallendste. Want Marko die riskeert een schorsing. En aan Max Verstappen hebben ze gevraagd... Het was van Viaplay. Ja. Was het die met Max Verstappen had gepraat. En die hadden hem gevraagd van, ja, wat betekent dit voor je toekomst? Eerst ging het al over hoe belangrijk Helmut Marko voor hem was. En dan, wat betekent het voor je toekomst? Of wat zou het betekenen als Helmut Marko weggaat? Van ja, dat zou een grote impact hebben. Dus hij hintte eigenlijk op het...
Onder andere, ja.
Maar hij hintte wel op het feit, als Marko vertrekt, dan is de kans bestaande dat ik ook wegga. Dat heb ik er toch uit begrepen.
Het was het meest duidelijke moment van Kent kiezen tot nu toe, in ieder geval. Als je over Kent kiezen moet praten.
Dan zou ik een interview doen op dezelfde manier met Adrian Newey. Want ik denk dat Adrian Newey gaat bepalen waar het Verstappen naartoe gaat.
Dat kan ook.
En niet zozeer Helmut Marko.
Maar misschien weet Verstappen dat Newey aan de kant van Marko staat.
Dat zou kunnen.
En wil hij dat gewoon niet zeggen?
Dat zou kunnen.
We zijn aan het speculeren, maar het interview van Verstappen was wel heel frappant. Zeker als je bedenkt dat hij de week ervoor werd gevraagd door Ben Solayem om steun uit te spreken voor Horner. Ja. Dat geweigerd heeft om te doen en een week later wel openlijk de kaart van Marko trekt.
Ja. Ja, ik stel me dan alleen de vraag... Dat is allemaal speculatie en iedereen is ermee bezig. En het is heel wat op het moment, hè, heel het Red Bull-verhaal. Maar ik stel me dan de vraag, Adrian Newey blijft. De Red Bull blijft dominant. Gaat Verstappen dan weg? Waar gaat Verstappen naartoe? Ik denk dat Verstappen gaat blijven. Dat is mijn persoonlijke mening, is dat ik zou niet te veel waarde hechten aan dat stukje interview dat we nu allemaal publiek gezien hebben. Hij heeft er misschien al 10 andere gegeven waar dat hem andere uitspraken heeft die we dan niet gezien hebben.
Wat er ook met Deze Marko, wordt ook uitvergroot. Wat er ook met Marko en Horner gebeurt, bedoel je dan?
Ja, ik denk dat Max vooral bezig... Kijk, dat hij heel veel respect heeft voor Helmut Marko en heel dankbaar is voor de persoon die hem gebracht heeft waar dat hem nu staat, dat snap ik 100%. Maar of dat nu zijn toekomst gaat bepalen...
100%. Sorry, ik hoorde beter, dat. Ik dacht dat je dat zei. Ja.
Dus ik wil maar zeggen, ik denk dat meer de factoren zijn die gaan bepalen wat dat Max Verstappen gaat doen en niet wat dat er gaat gebeuren tussen Horner of Helmut Marko met Red Bull.
Ik ben het er mee eens, maar zou het kunnen dat Max Verstappen ergens snapt dat als iedereen blijft waar hem zit, Horner blijft, Marko blijft, hij blijft, Newey blijft, maar Marko en Horner zijn tegen elkaar, dat een sfeer is waarin hij niet wil leven? Dat zou ook wel kunnen, hè? Allee, want ik vind dat ook wel vreemd dat hij zo uitgesproken iets zegt over Marko, van als die mee kan naar Mercedes of we zeggen zomaar iets, dan zou ik die kant kiezen. Ik vind dat ook wel straf, dat is zo'n impact voor hem zou hebben als piloot, nu nog. We spreken niet meer over zijn eerste jaar, wanneer hij al de begeleiding misschien van Helmut Marko nodig heeft.
Daarom, voor mij kwam dit over als een... Moet ik het zeggen? Een beetje een boodschap van Max Verstappen aan het team om te laten, dat ze dat moeten laten blijken wie het belangrijkste is.
Voor hem is. Om te laten zien, te blijven.
Ben ik effectief de belangrijkste persoon in dit team? Ja of nee? Want als ik zeg dat ik wil dat Helmut Marko blijft, gaan jullie mij steunen.
Ja, dat is waar.
Zo kwam dat voor mij over. Het kan zijn dat ik er totaal naast zit, hè? Maar dat was mijn eerste gevoel na dat interview was... Dat is een extra aspect in de machtsstrijd tussen de clan Verstappen en de clan Horner, om het dan maar zo te noemen.
Ja.
En Verstappen die hier laat blijken... Eens kijken wat ze nu gaan doen. Als ik dit zeg, gaan ze mijn kant kiezen of niet?
Maar heel eerlijk gezegd, Dennis, snap ik dat dan ook wel? Want dat ligt in lijn met de resultaten die dat hij zoekt. Helmut Marko was zelf goed achter het stuur, was een goede piloot, was een goede team-eigenaar eind jaren 90. In de periode dat ik zelf Formule 3000 reed, had hij zijn eigen team. Heeft zijn ding gedaan bij Red Bull, wat dat absoluut top is, want hij brengt er een team van mensen bij elkaar. Dat zorgt voor de resultaten. Horner is iemand die zijn uitvoerende functie heeft binnen dat team. Maar ik denk dat ze zonder Horner wel verder kunnen en dat datgene wat dat Helmut Marko brengt voor het Red Bull-team minder makkelijk te vervangen is. En ik denk dat daar het verhaal zit bij Max Verstappen. Ik heb Horner zelf gekend destijds als teameigenaar. Het was zijn team bij Arden International.
Waar jij voor reed.
Waar ik voor reed in 1999. En... Het is hij die me weggehaald heeft in Japan om terug in Europa te komen rijden. Op zich ging alles goed. Als je theoretisch gezien op papier, op voorhand zag welke ingenieur, welke rijder, welke ervaring, de middelen ook, want we hadden toen vanuit Lukoil, vanuit Rusland, hadden we heel wat budgetten. Op papier denk ik dat er heel veel op voorhand al opgegeven hadden. Van, daar kunnen we nooit niet aan. Het resultaat was dat we 3 keren dat seizoen niet gekwalificeerd waren. Dat we niet op de startgrid stonden. En dat was gewoon het management. Je had Christian Horner, die manager was. Je had Gary Horner, zijn vader, die manager was. Die Russen zelf, die wouden ook inspraak hebben, omdat ze hun budgetten er neertelden. Er was een alliantie met ProDrive op dat moment, die wouden ook hun inspraak hebben. Werd niet gestuurd. Werd helemaal niet gestuurd. Dus die kwaliteiten. Ik weet het niet. Ik vind het heel mooi wat dat hem gedaan heeft met Red Bull, maar ik ben er nog altijd niet van overtuigd.
Jij denkt dat er, te veel waarde krijgt, wat hij zogezegd gedaan heeft met het team. En dat er misschien andere mensen achter de schermen die minder in beeld komen, dat die een belangrijkere rol
hebben. Dat die inderdaad van meer belang zijn geweest. Ja.
Zonder Newey is Christian Horner natuurlijk niet de gelauwerde teambas dat hij nu is. Hadden ze de jaren van Vettel niet gehad.
Maar is het Horner die Newey gehaald heeft? Of is het ook Marco geweest? Of nog iemand anders?
Dat is de vraag.
Dat weet ik echt niet.
Dat weten we inderdaad niet.
Dat zou in mijn opinie wel eens eerder Marco kunnen zijn dan Horner.
Maar misschien is dat geweten. Ik weet dat effectief niet. Misschien moet ik nog even opzoeken. Maar
het begint met een auto. Hè. Allee, als je Newey niet hebt om een fantastische auto te maken, dan heb je dat succes niet. Dan trek je die sponsors niet aan. Dan draait de rest niet. Dus oké, het is knap dat je die structuur, die natuurlijk altijd complex is, dat je dat op een goede lijn krijgt. Maar zonder Newey is Red Bull nooit een succesteam geweest. Ja.
Het is Helmut Marko die Newey
benadert. Maar dat is hetgeen dat ik wil zeggen, Dennis. Als je teruggaat naar de geschiedenis van Helmut Marko, wat dat hij zelf gedaan heeft als rijder. Hij was goed, was hij de beste? Nee, hij heeft zich opzij gezet, is een team begonnen. Zijn team in de Formule 3000, destijds met Jorg Müller, was een topteam. Hij heeft dan de sponsoring van Red Bull binnengehaald voor zijn Formule 3000-team en is dat gaan uitbouwen. Ja. Tot waar dat het nu staat. Volgens mij is Helmut Marko meer de man geweest die heel de kar van Red Bull getrokken heeft in de Formule 1 dan wat dat Horner is.
Maar het is een combinatie van de twee blijkbaar. Dus Marko heeft hem benaderd destijds. Heeft hem zijn kaartje gegeven. En uiteindelijk was het niet Marko, maar Horner die Newey gebeld heeft en die de afspraak gemaakt heeft en die hem dan uiteindelijk binnengehaald heeft. Dus Marko heeft de voorzet gegeven en Horner heeft hem binnengekomen.
Dennis, maar dat is hetgeen dat ik er straks zei. Het was ook Horner die mij belde op een periode dat ik in Japan zat en eigenlijk quasi zeker was van wat ik naar de toekomst ging doen binnen de Japanse markt, in de Formule Nippon destijds en in de GT-racerij. Maar het was hij die me gebeld heeft en die me over de streep heeft getrokken.
Wat voor iemand was hij om mee samen te werken?
Daar kan ik mij heel moeilijk over uitspreken, omdat ik nooit echt met hem heb samengewerkt. Ik was ook degene... Kijk, de reden waarom dat ik het deed, de reden waarom dat ik er naartoe ging destijds, was... Ik had voordien in het team van Mieke van Ol, met team Astromega, samengewerkt met Rolly Vincini als ingenieur. En dat was voor mij de stuwende kracht achter heel het resultaat van dat team. Mm-hmm. Natuurlijk, als je dan straks 6 of 7 verschillende managers hebt, en er zijn er dan nog een paar bij die de hand boven het hoofd gehouden worden door Ecclestone, ja, op een bepaald moment had ik als rijder en de ingenieur op zich niet echt nog inspraak van wat dat we deden op de baan. En het resulteerde in niet kwalificeren. En het waren gewoon jongens die achter hun kantoor of achter hun bureau zaten, die de beslissingen gingen nemen. Dat marcheert niet.
Het is toch bizar dat mensen 8 die eigenlijk niks met het racen aan te maken hebben, het racen op zich, dat die zo'n resultaat kunnen bepalen.
Ja, dat is zot. Maar
dat zegt veel over die sport ook.
Ja, het zijn natuurlijk bedrijven allemaal. Hè. Het gaat natuurlijk om heel veel geld. En dat is het verschil ook met veel andere sporten. Het gaat om heel veel geld. Vanaf het laagste niveau kost het heel geld. En dat is karting dan, op het eerste niveau. Laagste is misschien een foute uitdrukking in die zin. Maar het kost gewoon altijd veel geld. En geld zorgt altijd voor zo'n ding.
En geld zorgt voor macht.
Ja, voor macht.
En dus dan neem je beslissingen.
Maar en let op, wat ik wil niet zeggen dat Horner geen goede dingen doet. Hè. Wil
maar
ik
je hebt
absoluut
dat
niet
gezegd.
Zeggen. Maar Horner is niet degene die straks rechtstreeks invloed heeft op het sportieve, wat dat er bij Red Bull gebeurt.
Nee, dat is waar.
Newey en Marko hebben dat wel.
Newey en Marko hebben dat absoluut, ja. En de ingenieurs die mee het knopje duwen en de communicatie voeren voordat de geblokte vlag is gevallen... Die wel.
Allee, we zijn benieuwd.
Die dat vind ik een goeie.
Dan voel ik mij ook gemotiveerd om terug te komen. Snap.
Zie, snap ik. Af en toe,
dat is een sport die
af en toe moet je motiveren.
Ja, dat is cool.
Het was wel opvallend. Christian Horner die zegt dat hij het achter zich ergens heeft gelaten of er niet meer over wil praten, maar wel met een soort charme-offensief bezig is. Hoe aanwezig hij was met Jerry Halliwell.
Hij heeft al 4 posts gemaakt op Instagram met zijn vrouw. Voor moederdag.
Het is heel duidelijk alleszins. En wat ik heel vreemd vind... Ik weet, ze zijn gelekt, die WhatsApp-berichten. Ik heb die nog niet gelezen, waar die ook zijn. Ik heb een paar links doorgestuurd gekregen, daar waren ze altijd al opnieuw van afgehaald. Maar Red Bull heeft de vrouw die de klacht heeft ingediend op non-actief gezet. En ja, vind ik heel vreemd. Nog eens, ja, ik ken de berichten niet. Ik weet nog altijd niet wat daarin gezegd is. Zij zullen dat wel weten, zullen het daarom beslist hebben. Maar het is te hopen voor Red Bull als bedrijf dat daarin inderdaad blijkt dat Horner vrij uitgaat. Dat het dan met consent was en met toestemming die berichten, dat flirt of wat het ook was. Want als dat niet zo is, dan gaat Red Bull een zware schadevergoeding, een zware rechtszaak aan zijn been hebben. En meer dan terecht, lijkt me.
Ja, en imagoschade en de hele commitment van Ford aan Red Bull enzovoort gaat dan toch in vraag gesteld worden.
Dit is ook nog niet gedaan. Dit verhaal is toch niet gedaan, hè?
Nee.
Dit gaat volgens mij...
Verandert ook per dag, hè?
Daarom, dit gaat nog weken, misschien zelfs maanden aanslepen, volgens mij.
Want hij had dan de Thaise eigenaar bij, die 50% heeft van Red Bull.
51, dat is het belangrijke. Hij heeft 51. Daarom heeft hij net iets meer te zeggen.
Dus was er dan ook bij in Bahrein bij het podium. Die heb ik nu niet gezien. Maar nu las ik ergens, ik weet niet meer waar ik het gezien heb, dat hij nu toch aan het draaien was, ook, dat hij ook een stuk tegenwoordig... Allee, dus het verandert elke dag. Hè. Dus ja, tegen Australië weten we waarschijnlijk meer, als Horner er nog bij is.
Wie heeft thuis een familie nodig? Oké, goed.
Heel veel mensen, blijkbaar.
Ja, maar dit is interessanter. Over 2 weken is de grote prijs van Australië. Gaan we daar meer van hetzelfde krijgen als het gaat over pole positie, overwinning?
Ja, is mij.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat Verstappen en Perez gewoon doorgaan. Dat er op dit moment ook niemand is die hun kan stoppen van die 1-2's bij elkaar te rijden.
Oké, dat is voor over 2 weken vroeg. Zaterdag is het pas om 6 uur, denk ik. Maar zondag is de race al om 5 uur 's morgens. Dus wordt heel pittig. Je kan het allemaal weer live volgen op Play Sports. Voor een keer zaterdag en zondag. We hebben de zaterdag races gehad. Tenminste, de echte grote races op zaterdag. Dat was omdat de Ramadan gisteren is begonnen. Daarom was dat. Maar over 2 weken begint het opnieuw. Zaterdag en zondag. Grote prijs van Australië op Play Sports. En maandag over 2 weken zijn we er dan ook met een nieuwe aflevering van de Paddock. Sam, dikke merci, Mark.
Yes.
Merci om erbij te zijn. Heel graag tot de volgende keer. Salut.